Vanavond, broeders en zusters, wil ik u meenemen naar Numeri 20. Dat is het vervolg op de geschiedenissen, min of meer althans, die wij vorige keer besproken hebben. En dat was uit Exodus 16 en 17. Maar vervolg erop de volgende tekenen, laat ik het zo zeggen dan, de volgende tekenen, wonderen en tekenen, wel te verstaan, vinden we pas weer in nummer 20, dat is een heel eind verder in de Bijbel, in de geschiedenis zelf niet zoveel verder. Nummer 20, waar we weer, net als in Exodus, enige tekenen achter elkaar krijgen. Nummer 20, en dat lees ik vanaf vers 2, waar staat, en er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en zij spraken zeggende, och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, nog van vijgen, nog van wijnstokken, nog van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En ze vielen op hun aangezichten en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder. En spreek gij lieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren gelijk als hij hem geboden had, en Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen, hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf, en er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zeide de Heer tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heilig doet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. Dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben, en hij werd aan hen geheiligd. Tot zover. Deze geschiedenis die we hier lezen, doet ons natuurlijk meteen denken aan die van Exodus 17, die we een van de vorige keren besproken hebben. Exodus 17, waarboven staat water uit de rotssteen te Horeb, waarbij inderdaad onder andere dan de rotssteen geslagen werd. De Heer had tot Mozes gezegd, gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. En dan staat er in vers 6 van Exodus 17, Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba om de twist der kinderen Israëls. En omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heer in het midden van ons of niet. En het eigenaardige is dat deze geschiedenis in nummer 20 net zo eindigt, namelijk met dat geslagen wordt op de rots, dat er water uit voortkomt en dat er gezegd wordt in vers 13... Dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben, en hij werd aan hen geheiligd. Zodat het uiteindelijk toch dezelfde plaats is, ook nog, waar het om gaat. Dat is niet altijd even duidelijk, maar dat doet er nou verder niet toe. Het is in ieder geval voldoende om te zien dat deze geschiedenissen veel overeenkomst hebben, zo niet helemaal dezelfde zijn. Wel, ze zijn niet dezelfde, eenvoudig omdat blijkt dat er nogal wat tijd tussen verlopen was, tussen dat teken van Exodus 17 en dit in nummer 20. Maar in principe komen ze met elkaar overeen. Toch is er ook iets anders bij aan de hand. We zullen dat ook vanzelf wel zien. Dat hangt ook samen met wat er in het Nieuwe Testament onder andere over gezegd wordt in de Hebreeënbrief en ook in 1 Korinthe 10, waarover het water uit de steenrots gesproken wordt. 1 Korinthe 10 en ook in Hebreeën waar gesproken wordt over de wateren van Massa en Meriba. Een grote overeenkomst dus, maar tegelijkertijd een verschil. Het is wel moeilijk om het verschil in de geschiedenis te vinden, mede omdat het ene woord waar het werkelijk allemaal om gaat, nog verkeerd vertaald is ook. Dat is heel jammer. Ik heb zelfs heel wat vertalingen nagekeken. hele reeks, een stuk of 10 wel. En alle die ik gevonden heb, hebben verkeerd vertaald. Eén woord maar. En dat is dat woord in vers 11. Waar staat, toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf. En er kwam veel water uit. Maar er staat helemaal niet dat hij dat 2 maal deed. Want er staat niet een woord voor 2, ook niet iets wat erop lijkt. Er staat een woord wat de betekenis heeft van herhaling. Dat wil zeggen, bij herhaling sloeg hij de rots. En dan hebben de vertalers kennelijk gedacht dat hij het dus 2 maal deed. Dat zou kunnen, hè? Bij herhaling slaan. Het kan zijn 2 maal slaan, maar het kan net zo goed 7 x 70 maal zijn. Hè? Nou ja, dan moet je vergeven, niet slaan, maar vanuit. Maar dat is niet aan het woord zelf te zien. Maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen vertalen met, toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots andermaal met zijn staf. Waarbij duidelijk moet zijn dat hij hier niet 2 maal sloeg, zoals de vertaling suggereert, maar dat hij ten tweede male deze rotssteen sloeg. De eerste maal was namelijk die van Exodus 17 en de tweede maal is deze gelegenheid. Hij sloeg hem hier dus gewoon 1 maal, maar het is niet wat er staat. Wat er staat is, hij sloeg hem weer. Want dat is eigenlijk de beste vertaling. Ik heb uitdrukkelijk gezocht of ik 1 Nederlands woord kon vinden wat in alle gevallen waarin dit woord in de Bijbel voorkomt voldoende zou vertalen, en dat blijkt niet te lukken. Dat gaat gewoon niet, wij hebben daar niet een goed Nederlands woord voor wat altijd past. Maar het betekent in ieder geval dat iets bij herhaling gedaan wordt. En daar gaat het maar om, zodat een betere vertaling ongetwijfeld zou zijn, hij sloeg de rotssteen of de steenrots weer. En dat dat zo is, dat die vertaling ook bovendien klopt, dus in de eerste plaats al niet twijfelachtig, maar in de tweede plaats blijkt dat uit vers 13, waar staat, dit zijn de wateren van Meriba. Maar dat stond in Exodus 17 ook al. Nogmaals, het is een andere gebeurtenis, een andere gelegenheid. Er zit tijd tussen, maar niettemin gebeurt hetzelfde. Het probleem is alleen, en dat is waar het werkelijk om gaat, dat deze tweede keer het ook gebeurt, net als op de eerste manier, maar dat was niet de bedoeling. Want de eerste keer in Exodus 17, toen deed Mozes precies wat de Heer gezegd had. En hier deed hij niet wat de Heer gezegd had. Er gebeurde wel wat er gebeuren moest. Maar ondanks de handeling van Mozes, een handeling die trouwens overeenkwam met die van Exodus 17. Bent u daar nog? Hebben u dat allemaal nog even in de gaten? Eenvoudig gezegd, in Exodus 17, de eerste keer dus, zei de Heer, Mozes, je moet die steenrot slaan en dan komt er water uit. En al zo deed hij. Deze keer zei de Heer tegen Mozes, Mozes, je moet tot de steenrot spreken en dan komt er water uit. Maar wat Mozes deed was de steenrot slaan. Niettemin kwam er water uit. Opnieuw. Maar op een verkeerde manier. Maar het gebeurde wel. En dan staat er, er staat zelfs, er kwam veel waters uit. In vers, even zien, vers 11 is dat, hè, van nummer 20. En in Exodus 17 kijk ik nou even om het te vergelijken. En daar zie ik helemaal niet zoiets staan. Daar staat namelijk, vers 6, gij zult op de steenrots slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed als over de ogen der oudsten van Israël, en hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba, vanwege de twist en de verzoeking. Massa is twist en Meriba is verzoeking, wat feitelijk ook hetzelfde is. Maar het water zelf wordt niet genoemd, dat was er ongetwijfeld wel, maar het staat er niet, maar in nummer 20 wordt uitdrukkelijk gezegd, en er kwam veel water uit. Niet alleen dat er staat dat er water uitkwam, ook letterlijk, maar er staat zelfs, er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Dat is typisch een vergaderingsprobleem, denk ik altijd, als ik dit hoofdstuk lees, maar dan mag ik in Bolzwart, in een vergadering, maar min of meer mag ik dat wel zeggen. Ja. Wel, hoe dat in elkaar zit, is eenvoudig genoeg, maar dat zal ik u in de loop van de geschiedenis laten zien. Ik neem gewoon de draad op aan het begin van het verhaal. Er was geen water voor de vergadering. Dat vind ik zo leuk dat er staat, vers 2, en er zegt, staat er in vers 3. Toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Dat wil zeggen, Het ging inderdaad over de broeders, dus ik ben altijd geneigd vergaderingen hier met een hoofdletter te lezen. Maar dat even terzijde, hè. Maar het gaat natuurlijk om de gemeenschap van het volk als zodanig. Er was geen water, ze hadden weer eens niet te drinken, dat is een bekende gegeven. En gebrek aan water is altijd een gebrek aan het woord. En daarmee gebrek aan leven. Dat mag ons eigenlijk niet verbazen, wanneer we het vers lezen in verband met vers 1, waar staat, als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn zin gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf al daar en ze werd al daar begraven. Er staat niet bij of ze stierf uit gebrek aan water, maar dat zou je nog kunnen denken. Want er staat dan, en er was geen water voor de vergadering, maar dat had ook nog kunnen zijn, want er was geen water voor de vergadering. Dat is het misschien niet, maar typologisch klopt dat wel aardig. Want men is het er niet over eens wat de term betekent, eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar in het algemeen schijnt het toch echt zo te zijn dat zin staat voor een punt, een rotspunt, zeggen sommigen, want het zal een woestijn geweest zijn en hier staat erbij, dus zal het een punt, namelijk een rotspiek of zo geweest zijn. Maar de vertaling met doornen gaat ook heel goed. Die komt namelijk ook voor en het lijkt mij de meest voor de hand liggende, de meest kenmerkende ook, de woestijn van de doornen, dat zal waarschijnlijk ook wel, want dat is bekend gegeven, immers de doornen staan voor het oude verbond. De wet, de zonde, de dood eigenlijk, de verderfelijkheid van de oude wereld, daar komt het op neer. En die positie wordt hier ingenomen. Het is een positie vanuit het oude verbond, dat speelt in elk geval een rol, daar is men gekomen. De plaats zelf heet Kades, dat wil zeggen het is een heilige plaats. Daar is verder weinig over te zeggen, want of het nou gaat over het oude verbond of het nieuwe verbond, maakt al weinig uit. In alle gevallen is het een heilige plaats. Want het oude verbond is ook heilig. De wet immers is heilig, rechtvaardig en goed. Het is immers de wet Gods, daar markeert ook niks aan. Het is een heilige plaats. Ook het oude verbond en de situatie onder de wet is een plaats waar God Israël gebracht heeft. Zij het dan dat men onder de wet leefde op een manier die de Heer niet voorgesteld had, maar daar gaat het nou even niet over. Maar niettemin is er uitbeelding van het oude verbond. En als er dan staat Mirjam stierf al daar, dan zeggen wij eigenlijk van dat zal inderdaad wel. Want Mirjam was immers de zuster van Mozes en Aaron. En daarmee een uitbeelding van het volk als zodanig en speciaal ook het volk Israël levend onder het oude verbond. De vrouw namelijk. Dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Mirjam, het is eigenlijk hetzelfde als Maria in het Nieuwe Testament, een naam die we eigenlijk veel beter kennen. En die naam, Mirjam of Maria, heeft altijd de betekenis, dezelfde betekenis en toepassing, betekent de geliefde en de toepassing is altijd die van Israël, op zijn minst. En het zal duidelijk zijn dat inderdaad onder het oude verbond Israël sterft. Dat is ook de piek, het hoogtepunt overigens, van het oude verbond. Dan komt men weliswaar op een heilige plaats, namelijk het aanbreken van het nieuwe, maar daar sterft het oude volk, daar sterft het natuurlijke Israël. Dat is immers een kwestie van de dood. Nou goed, en als het dan staat er was geen water, dan is dat tamelijk duidelijk, want we spraken al over de dood. Er was al geen leven, Mirjam stierf. En er was überhaupt voor Israël geen water. Maar Mirjam is een type van Israël. En de dood van Israël komt, of de dood van Mirjam komt typologisch dus gewoon overeen met de positie van Israël die geen water meer heeft. Het einde van het oude verbond, uiteraard de overgang naar het nieuwe. Dat is op zich niks bijzonders, want dat is een gedachte die achter alle tekenen in de Bijbel steekt. Ik heb u dat bij herhaling gezegd. Altijd als er sprake is van tekenen, dan gaat het om dat het oude verbond beëindigd zal worden, dat door de dood en opstanding van Christus een nieuw verbond in werking zou treden, tot stand zou komen. Nou goed, maar wat er nou als bijzonderheid staat is, toen vergaderden zij zich tegen Mozes en Aaron. Dat wil zeggen, het volk kwam in opstand en twistte met Mozes en Aaron uiteraard, want die treden in deze geschiedenis gezamenlijk op, zoals het blijkt uit vers 6, waar staat, toen gingen Mozes en Aaron voor het aangezicht der gemeente tot de deur van de tabernakel, de tent der samenkomst staat er dan. Nou, hoe dat ook zij, men komt tot Mozes en Aaron om te murmureren, denk ik altijd, hè, om te twisten of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waren wij maar gestorven in de tijd bij de uittocht uit Egypte of nog in Egypte in de slavernij, dan hadden we dit niet hoeven meemaken. Dat is de gedachte. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren, kortom het volk Israël uiteraard, waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? Want het blijft natuurlijk nog altijd ook historisch begrijpelijk dat het volk zo reageert op de letterlijke omstandigheden. Men was immers uitgeleid uit Egypte en vervolgens 440 jaar door een woestijn. Een generatie lang was het ook daadwerkelijk. En je vraagt je af wat daar de zin of bedoeling van kan zijn, natuurlijk, hè. Wel, dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was dat Israël binnen afzienbare tijd in het land Kanaan zou aankomen. Dat dat niet gebeurde, was een kwestie van ongeloof. U weet het, hè? Na 2 jaar, uiterlijk, zou men in Kanaan aankomen. Toen het zover was, bleek een groot deel van het volk althans ongelovig te zijn. En dus werd het volk weer teruggebracht in de woestijn en bleef daar vervolgens nog 38 jaren. Goed. In elk geval lijkt het zo te zijn dat ze uitgeleid werden uit Egypte om in de woestijn te sterven. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Daarom gaat het verhaal ook verder. Eerst klagen zij nog verder en zeggen: waarom heb gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats, deze woestijn? Het is geen plaats van zaad. Dat wil zeggen, dat belooft niks, hè. Zaad houdt altijd een belofte in, dat weet u. Zaad moet wat voortbrengen. Zal in de aarde vallen en sterven om vrucht te dragen. Maar ze zien hier de toekomst toch niet zo zitten. Geen plaats van zaad, nog van vijgen, nog van wijnstokken, nog van granaatappelen. Daar worden enige vruchten genoemd die aan Israël beloofd waren toen zij onderweg gingen naar Kanaan. Er werd immers gezegd dat ze onderweg waren naar een land overvloeiende van melk en honing en een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, van vijgenbomen, van wijnstokken en vijgenbomen, van granaatappelen en olijfbomen en wilde honing, dat staat er dan, hè. En daar worden enige van die vruchten genoemd, hier in dit vers. En zij zeggen, nou, daar is er in ieder geval niks van terechtgekomen. En het ziet er ook niet naar uit dat er wat van terechtkomt. En dan staat er dat Mozes en Aaron gingen van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. Zij gingen uiteraard naar de tabernakel om daar te spreken met de Heer zelf. Want zij waren ook met personeel. Het mag dan de directeur geweest zijn, Mozes. Maar hij kon ook ontslagen worden. Dat is niet de baas. En dus staat er: zij vielen op hun aangezichten en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. In de praktijk is die heerlijkheid des Heren eigenlijk letterlijk de wolkkolom, eventueel de vuurkolom, maar uiteraard heeft het nog een veel verder strekkende betekenis, deze merkwaardige uitdrukking. Want hoewel het de wolkkolom of de vuurkolom is, wordt dat niet genoemd, maar wordt in plaats ervan meteen de betekenis ervan genoemd. Dat komt in de Bijbel niet zo vaak voor, maar met het begrip heerlijkheid des Heren gebeurt dat wel. Dat wil zeggen dat de heerlijkheid des Heren genoemd wordt, terwijl het in werkelijkheid de wolkkolom was. En dus een type daarvan. Dat verschijnsel kennen wij overigens ook uit een ander schriftgedeelte waar de heerlijkheid des Heren verschijnt. Dat is namelijk in Ezechiël 1 en in Ezechiël 10. Want daar wordt gesproken over de heerlijkheid des Heren en daar is de aanduiding van het visioen van de profeet. Weet u wel, dan ziet hij een merkwaardig ding van 4 dieren, dan wel 4 gerubs, want zo wordt het later genoemd, met raderen die bewegen enzovoorts en met vele aangezichten en noem maar op, een of andere vreemd visioen in elk geval. En het hele ding wat hij in zijn visioen ziet, dat heet de heerlijkheid des Heren. Waarom het zo heet? Wel, omdat het dat is. Weliswaar niet letterlijk, maar het is er de uitbeelding van. Wat Ezechiël dus ziet in Ezechiël 1 en in hoofdstuk 10... is een uitbeelding, een symbolische, een typologische uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. En daarom wordt het ding meteen zo genoemd. En dat is ook het geval met de wolkolom of de vuurkolom. Het wordt meteen genoemd de heerlijkheid des Heren, hoewel het in werkelijkheid gewoon de wolkolom was. Opdat we niet zouden misverstaan waar het een beeld van is. En zo zie je dat zelfs in het Oude Testament zelf al sommige typen meteen verklaard worden. Nou kan het ook helemaal niet fout om dat in het Oude Testament meteen te verklaren. Dat is namelijk omdat men toch niet geweten heeft, zomaar ineens althans. Men kon namelijk toch niet zomaar ineens weten wat die heerlijkheid des Heren eigenlijk is. Wij weten het, maar dat is weer omdat het in elk geval in het Nieuwe Testament ronduit gezegd wordt. De heerlijkheid des Heren is namelijk gewoon... Christus. Christus, ja. De heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Jehovah, is gewoon Christus. En het evangelie omtrent een verhoogde Christus zittend aan de rechterhand Gods, zeker in onze bedeling, heet het evangelie der heerlijkheid van Christus. Er zijn ook varianten op, maar dit is hem dan, het evangelie der heerlijkheid van Christus. De uitdrukking, die haal ik altijd uit 2 Korinthe 4... omdat het begrip heerlijkheid daar ook verklaard wordt. Er blijkt namelijk iets met licht te maken te hebben. Dat is 2 Korinthe 4. Vers 4, dat valt me zo midden in een verhaal. Maar goed, 2 Korinthe 4 vers 4. In de welke de God van deze eeuw, dat is Satan, de zinnen, de zintuigen, de ogen namelijk, verblind heeft, zodat ze geen licht kunnen zien, namelijk die der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, en dat heeft met licht te maken, lichtstralen, opdat hen niet bestralen de verlichting, dat is uiteraard licht, van het evangelie der heerlijkheid van Christus, en heerlijkheid is dus synoniem met licht, die het beeld Gods is, en die daarom dus ook Jehovah is. En de heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Jehovah, is dus feitelijk Christus zelf en daarom ook de heerlijkheid van Christus. En dat wordt later nog een keer gezegd in hetzelfde gedeelte. En dat is dan in de beroemde vers 6 van 2 Korinthe 4. Want God die gezegd heeft, gesproken heeft. God heeft gesproken, daar gaat het over. Hè? God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting, licht dus, der kennis, en dat is ook licht, kennis, verlichting der kennis der heerlijkheid, licht dus, heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. De naam Jezus staat er ook tussen in de Statenvertaling, maar dat is een misverstand. Die staat daar niet in de grondtekst. Maar de gedachte is dan dat de heerlijkheid van God tot uitdrukking komt in de persoon van de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte, die namelijk uit de dood is opgewekt, uit de benedenste duisternis, gezet is tot het hoogste licht, zal ik maar zeggen, ofwel uit de diepste vernedering verhoogd is, uitermate verhoogd. En daarvan lezen wij in Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, maar die inderdaad met eer en heerlijkheid gekroond is en gesteld is over de werken van Gods handen. Kortom, de heerlijkheid des Heren is niks anders dan de opgewekte Christus. Daar komt het op neer. Dat wist men niet, omdat de opwekking, opstanding van Christus zelf natuurlijk deel uitmaakte van de verborgenheden, maar door deze uitdrukking toch al in het Oude Testament te gebruiken, kunnen wij dit type van de wolkolom of vuurkolom ook inderdaad niet misverstaan. De wolk staat immers voor geestelijke dingen en de verheerlijkte Christus is inderdaad de geestelijk, dus de geest van Christus ook, de Heilige Geest, is volstrekt hetzelfde. En aan de andere kant kennen wij de vuurkolom, en vuur is ook een beeld van de geest, maar meer in de zin van dat het inderdaad licht of een boodschap verspreidt. En dat behoren geesten ook te doen, want geesten zijn, of engelen bijvoorbeeld, zijn dienende geesten, staat er in Hebreeën 1, het laatste vers, zijn dienende geesten die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen inderdaad dat geest een boodschap met zich meebrengt. Geesten brengen boodschappen en dus inderdaad zijn ze licht. We vinden daar een mooie illustratie van op de Pinksterdag, waarbij tongen als van vuur gezien werden op de discipelen, waarbij staat dat ze vervuld werden met de Heilige Geest en ze begonnen ook te spreken met die tongen. Tongen als van vuur, maar ze begonnen in tongen te spreken. Maar de tongen van vuur zijn een beeld van inderdaad het spreken van de Geest. En dat deed de geest ook, alleen niet door het licht alleen of door die vlammen, maar uiteraard door de mond en tongen van de discipelen. Maar het een is een beeld van het ander. Nou, waar het om gaat is dus dat men hier naderde tot, in nummer 20, naderde tot de tent der samenkomst. En ze vielen op hun aangezicht en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. Zodat aan hen hier verschijnt eigenlijk de opgewekte Christus. Nou ja, een beeld daarvan. De wolkolom namelijk. Maar de wolkolom is een beeld van de opgewekte Christus. Vandaar dat we in dit teken hier in nummer 20 rechtstreeks te maken hebben met het nieuwe verbond. Want daar gaat het om. Lang niet altijd als de Heer verschijnt staat, wordt er gesproken over de heerlijkheid des Heren of zo. Maar hier wel, en het komt omdat uitdrukkelijk deze gebeurtenissen samenhangen met de opstanding van Christus en wat er verder volgt. Een verheerlijkte Christus zouden we moeten zeggen, en dat betekent dan niet alleen de opgewekte, maar tegelijkertijd natuurlijk ook degene die uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods, op de troon der genade als onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is het volle verhaal. Nou goed, dat zo is, dat het daar rechtstreeks mee te maken heeft, blijkt ook, en dan loop ik even vooruit, hè, blijkt ook uit het vervolg van deze geschiedenis. In ieder geval, ik noem maar even wat het makkelijkst is, in ieder geval worden we vanaf vers 22 geconfronteerd met de dood van Aaron en met zijn opvolger, Eleazar, waarbij de klederen van Aaron, zijn zoon Eleazar, worden aangetrokken in vers 26. En wat dat betekent is makkelijk genoeg. Het is weliswaar geen wonder, maar het is wel een teken. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. Aaron staat hier gewoon voor het priesterschap van het oude verbond. En als Aaron sterft, wil zeggen dat het priesterschap van het oude verbond beëindigd is. En als dan Eleazar hem opvolgt, is Eleazar een type van de priester, hoge priester van het nieuwe verbond. Namelijk de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Moeilijker is het niet. En zo verder, want daarna hebben we de geschiedenis van de koperen slang in hoofdstuk 21... En daar gaat het over precies hetzelfde, want ik neem aan dat u ook de zondagsschool bezocht hebt, toch? Oh goed, nou dan kennen u het verhaal. Het verhaal van de Israëlieten die in de woestijn gebeten werden door de slangen, want zo wordt het vertaald. Waarna de Heer zegt tot Mozes in vers 8, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. En wat dat betekent, wel, dat zou eigenlijk verplicht leerstof moeten zijn voor elke gelovige. Dat betekent is makkelijk genoeg, want dat staat gewoon in Johannes 3. Er valt niks aan te verklaren. Helaas moet het dikwijls wel, maar er valt niks aan te verklaren. Want in Johannes 3 staat gewoon, gelijk Mozes de slang, deze dus, in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Zodat de verhoogde slang een type is van de verhoogde zoon des mensen, zittend in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is lang niet algemeen bekend, dat weet ik wel, maar het staat er gewoon zo. Makkelijk genoeg. En daarna wordt het nog aangedikt, doordat er dan letterlijk staat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Verhoogd heeft namelijk en gesteld aan zijn rechterhand, opdat een ieder die op hem ziet, maar er staat er niet, er staat opdat een ieder die hem gelooft. Maar dat is hetzelfde. Opdat een ieder die ziet op Jezus, De overste leidsman. Of dat een ieder die Jezus ziet met eer en heerlijkheid gekroond uit Hebreeën 2. He? Omdat een ieder die in hem gelooft dus niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het is een schitterend schriftgedeelte. Bijzonder eenvoudig, maar helaas nogal eens verbasterd in de loop der tijd. Er staat parallel, er staan twee dingen naast elkaar. Het één is, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dan, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven maar eeuwig leven hebben. En dan staat er, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want zoals Mozes de slang verhoogd heeft, zo heeft God zijn zoon verhoogd. Of zoals de zoon des mensen verhoogd moest worden, zo heeft God zijn zoon, maar het is de zoon des mensen, verhoogd. En gesteld in zijn rechterhand, en dan gaat het ook verder met, opdat aan ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. De herhaling van deze laatste zin verplicht ons om deze twee schriftplaatsen, deze teksten, naast elkaar te zetten. En dan blijkt inderdaad dat de verhoging van de slang door Mozes een type is van de verhoging van de Zoon van God door God zelf. En daar komt het op neer. Zodat het een beeld is niet van zijn kruisiging, maar een beeld is van zijn opstanding en vooral hemelvaart. En het sluit volstrekt aan bij de uitspraken van Hebreeën 2, namelijk wij zien Jezus. Dat wil zeggen, wij zien op de verhoogde slang. Maar er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik zeg het wel eens vaak, ik zeg het nu wat kort, omdat ik denk dat ik het hier wel eens vaker heb staan te vertellen. Maar voor de goede orde moet ik er dan maar aan toevoegen. Iemand die gelooft in de dood van de Heer Jezus Christus wordt daar heus niet zalig door of zo. Nee, al die mensen die erbij waren, de lui die het zelf gedaan hebben, geloofden dat ook. Ze moesten geloven in zijn opstanding. En daar waren er die de getuigen van waren die het niet geloofden. En daar gaat het nou juist om. Men zou moeten geloven in de opgewekte Christus, niet in de gekruisigde. Men zou moeten geloven in hem die weliswaar eerst gekruist was, dat is vanzelfsprekend namelijk. En die gestorven was, ook vanzelfsprekend, al zal men moeten geloven. Maar men zal vervolgens, en daar gaat het om, moeten geloven in de opstanding van Christus, in een verheerlijkte Jezus van Nazareth, in een verheerlijkte Zoon des mensen in de hemel aan de rechterhand Gods. Wie daarin gelooft, heeft in hem eeuwig leven. En wie gelooft in degene die gestorven heeft, is, heeft in hem de eeuwige dood. Makkelijk genoeg. Wie gelooft in de Heer Jezus die stierf, heeft in hem, ook als je daarin niet gelooft overigens, maar dat doet er nou niet toe, maar heeft in hem deel aan de dood. Zijn dood namelijk. Maar het gaat erom dat men deel zal hebben aan zijn leven. En dat kan alleen als men gelooft in de levende, degene die zit aan de rechterhand Gods. Het is een volstrekt eenvoudige zaak. Nou, wat ik nou maar even in de gauwigheid probeer te vertellen, is dat deze schriftgedeelten inderdaad allemaal ditzelfde thema tot onderwerp hebben. Namelijk, niet alleen, niet zozeer de dood en opstanding, met de nadruk op dood overigens nog, maar ze hebben tot onderwerp de opstanding en hemelvaart van Christus en de consequenties daarvan. En dat is een volgende fase. Het ligt wel vlak bij elkaar, maar het is niet helemaal hetzelfde. Als ik het nou nog een keer vertel, dan zeg ik in Exodus 17, waar de rots geslagen wordt, wordt uiteindelijk gesproken over inderdaad de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De rots wordt geslagen. Onder andere dan, want ik heb ook gezegd, het is een beeld van het woord, het oude verbond, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat er uiteindelijk op de persoon van de Heer Jezus van toepassing is, die inderdaad geslagen wordt, sterft dus, breekt, maar uit wie leven voortkomt. Het slaan van de rots is eigenlijk, in Exodus 17 nog steeds, hè, is eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat in het Johannesevangelie staat over die Romeinse soldaat die de speer stak in de zijde van de Heer Jezus. En toen kwam eruit water en bloed. Leven dus. Want zowel water als bloed zijn een beeld van leven. En daarmee van de geest. Betrekkelijk eenvoudige zaak. Uit zijn dood komt leven voort. Dat wil zeggen, hij staat op. Maar hier in nummer 20 R21 ligt niet de nadruk zozeer op die opstanding als zodanig, maar op de gevolgen daarvan. Het gaat erom hoe het dan verder gaat. Het is niet voor niks het vervolg ook op de geschiedenis van Exodus 17. En dit zijn ook de eerste tekenen na die. Dat wil zeggen, voor zover ik het kan beoordelen, was het laatste teken, een van de laatste tekenen uit de voorgaande reeks, inderdaad het water uit de rots bij Horeb en Exodus 17. Het volgende teken wat ik in mijn geschiedenis tegenkom, is dit teken. Weer op dezelfde plek, Meriba, weer wordt de rots geslagen enzovoorts. Maar nu gaat het om een volgend aspect van de heilsgeschiedenis. En het beste is dat ik het meteen uitleg. Het zit namelijk zo in elkaar, dat na de opstanding van de Heer Jezus Christus, het evangelie gepredikt werd precies aan diegenen die hem eerst verworpen hadden, waardoor hij dus gedood was. Kortom, Israël had ooit de rots geslagen, waardoor hij gestorven was, maar nu was hij uit de dood opgestaan en nu wordt opnieuw het evangelie gepredikt en de bedoeling is niet dat nu de rots geslagen zou worden, weer, want het zou inhouden uiteraard dat men hem alsnog en in tweede instantie zou verwerpen. Maar de bedoeling was dat men nu tot hem zou spreken, dat werd het op Mozes gezegd, zou spreken tot de Heer in plaats van hem verwerpen. Dat betekent uiteraard dat men hem zou aanvaarden, in hem geloven, want tot hem spreken wil gewoon zeggen zijn naam aanroepen. En al wie de naam des Heeren aanroept, zei Petrus op de Pinksterdag, de eerste toespraak onder het Nieuwe Verbond, De eerste officiële prediking na de dood en opstanding van Christus. Hè? Al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Eerst hadden ze de Heer geslagen, hij was gestorven, nu was hij uit de dood opgewekt, nu zouden zij moeten aanroepen. En dat om deel te krijgen aan dat water, aan dat leven van de opgewekte Christus uiteraard. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. In deze geschiedenis en ook in wat er verder volgt. En de geschiedenis is de geschiedenis van handelingen dus, vooral van de eerdere hoofdstukken van handelingen. Maar het loopt eigenlijk de hele geschiedenis van het boek Handelingen door. Geschiedenis namelijk waarbij het evangelie aan Israël wordt gepredikt, althans het Joodse volk, want zo moet ik het eerlijkheidshalve zeggen. Maar aan hen wordt het evangelie gepredikt en het blijkt dat men dat evangelie in het algemeen afwijst. Het volk als zodanig wijst hem af, zodat hij als het ware voor de tweede keer gekruist wordt. Dat is het verhaal. En er zijn nog subtielere varianten op. Er bestaat namelijk ook nog een variant waarbij er van uitgegaan wordt dat een mens weliswaar tot geloof gekomen is, maar daarna alsnog weigert om uit de rijkdom van zijn genade te leven en in de praktijk dus weigert hem in de praktijk te erkennen als die hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En zulke lui waren bijvoorbeeld de Galaten, die weliswaar gelovigen waren, maar die toch wensten te leven uit het oude verbond en dus uit een oud-testamentisch priesterschap eigenlijk, en die dus niet wilde leven onder de heerschappij van de genade, en tot hen wordt gezegd, voor u is Christus niet nut. En zij kruisigden als het ware de Heer ten tweede malen. Dat kon wel niet, maar eigenlijk, fundamenteel gezien, deden ze dat wel, omdat ze inderdaad de verhoogde Christus en de rechterhand Gods afwezen. Ze aanvaarden wel zijn opstanding, en hadden daarom deel aan zijn opstandingsleven, maar ze aanvaarden hem niet als degene die aan de rechterhand Gods inderdaad genade doet heersen over de mensen in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder. En daar gaat het om. Zodat het niet alleen is dat we hier te maken hebben met de geschiedenis van een Israël wat ook na de opstanding van Christus ongelovig was, maar we hebben ook zelfs te maken met een geschiedenis waarbij blijkt dat de gelovigen uit het Joodse volk toch bleven vasthouden aan een leven onder de wet. Kortom, het is alles een afwijzing van dat wat onder het nieuwe verbond door de verhoging, en dat bedoel ik opstanding en hemelvaart uiteraard, door de verhoging van Christus tot stand gebracht was. En zulke gelovigen kennen wij vandaag natuurlijk nog. Ze kruisen hem opnieuw. Het is natuurlijk toch, ja, neemt u me niet kwalijk, maar het is toch tamelijk bespottelijk om aan de ene kant te leren dat we door de Heer Jezus en zijn verzoeningswerk verlost zijn van de wet en daarna zeggen dat we als uit dankbaarheid er dan toch maar weer onder gaan leven. He? Ja, ik weet niet hoe je dat netter kunt zeggen, maar redelijk bespottelijk blijft het natuurlijk wel. Het is zo verschrikkelijk inconsequent of hypocriet. En ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Maar laten we gewoon zeggen, het is verschrikkelijk onbijbels en bovendien onlogisch. Laat ik dat er ook nog bij vertellen. Je hoeft echt niet een trouw gelovige te zijn of een echte goede bijbelkenner of zo, om te kunnen begrijpen dat daaraan iets niet klopt. Als je van iets verlost bent, ga je niet uit dankbaarheid om weer wat terug te doen en alsnog weer onderleven. Dan moet je weer verlost worden. En als je weer verlost moet worden, moet dus weer... U begrijpt hem, hè? Moet dus weer de Heer Jezus gekruist worden, eigenlijk. En daarom eindigt de Galatenbrief ook met te zeggen van, wij zijn met Christus gekruist. En ik ben der wereld gekruist en de wereld is mij gekruist enzovoorts. En daar roem ik in. Dat is al lang gebeurd. En daar leef ik uit. Dat is de bedoeling. Het is niet maar een historisch feit, maar het is ook inderdaad een heilsfeit in de zin van dat men daaruit zou moeten leven. En dat is wat hier in deze geschiedenissen wordt uitgebeeld. Daarom zijn deze geschiedenissen tamelijk moeilijk te verstaan. Namelijk omdat zoveel gelovigen inderdaad die weg ook nog nooit gegaan zijn. Niet eens weten waar het dan, wat dan eigenlijk de betekenis daarvan is. Omdat ze deze nieuwtestamentische waarheid niet kennen. Dat rots geslagen wordt en dan water voorbrengt. Nou ja, dat moet nog te begrijpen zijn. Maar dat daarna de rots niet geslagen moet worden, maar toch geslagen wordt en desalniettemin water voortbrengt, dat ontgaat de mens natuurlijk. Dikwijls. Hè? Behalve als hij heeft geleerd dat inderdaad de gelovige niet meer leeft onder de beginselen van de wereld, de eerste beginselen van de wereld, maar inderdaad leeft uit totaal andere principes dan waaruit hij van nature geleefd heeft of geleefd zou hebben. En daar gaat het maar om. Nou, dan probeer ik de draad op te nemen, nadat ik op de dingen tamelijk vooruit ben gelopen. Daar staat dus dat Mozes en Aaron gingen naar de deur van de tent der samenkomst, vers 6. En de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heren sprak tot Mozes, zeggende, neem die staf, nog steeds een beeld van opstanding, en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder. Let op dat ze gezamenlijk optreden hier, dat is ook niet voor niks, omdat daarmee ook uitdrukkelijk verwezen wordt naar de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die immers koning en priester is, vertegenwoordigd door Mozes en Aaron. Dus hier treden ze inderdaad samen op. Gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots. Spreek tot de steenrots. Alsof hij het verstaan kan. En dat kan hij, uiteraard. En het spreken tot de steenrots, zoals ik al zei, is volstrekt hetzelfde als het aanroepen van de naam des Heren. Hoe? Doet weinig te zaken, maar je zou kunnen zeggen, o God, wees mij zondaar genadig, of o steenrots, wees mij genadig. In de praktijk zal het dezelfde uitwerking hebben, namelijk de steenrots brengt leven, water namelijk, voort. Toen nam Mozes de staf, opstandingskracht, van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had, dat klopte, dat deed hij goed, zoals de Heer het gezegd had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, dus ze moesten zich opstellen op dat ieder het zou zien. En hij zeide tot hen, hoor toch gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots ervoor brengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots voor de tweede maal met zijn staf. En er kwam bijzonder veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. En daarvan vinden we de parallel in het Nieuwe Testament. En dan neem ik u maar eens mee naar Romeinen 11. Romeinen 11. En dan lees ik vanaf vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, en die zij, dat is uiteraard het Joodse volk, dat zijn Paulus' broeders naar het vlees, want zo heet dat hier, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. En het antwoord is dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid, uitgebeeld in het water uit de rots bijvoorbeeld, want het is de zaligheid immers, het woord, het leven. Door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden, of tot de heidenen gegaan, zo kan je het dan ook nog vertalen. Deze derde naamval. Maar door hun zaligheid, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan, indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, enzovoorts. En de rest van het gedeelte, dat is nu niet even niet aan de orde. Maar de gedachte is dan dat Israël gestruikeld is, gevallen is en verminderd, vernederd dus, hè, lager, minder, vernederd is, dat zijn drie uitdrukkingen hier, waardoor tot de heidenen gekomen is de zaligheid of de rijkdom. En het woord rijkdom staat er twee keer. Eén keer zaligheid en twee keer rijkdom. Zaligheid in vers 11 en in vers 12 staat rijkdom der wereld en rijkdom der heidenen. En dat is de verklaring van het vele water uit Numeri 20 vers 11. Er kwam veel water uit. Want dat wat voor Israël bestemd was, zegt Romeinen 11, is vervolgens gegaan naar de heidenen en zelfs tot rijkdom van de heidenen. De gedachte is namelijk dat de heidenen daardoor grotere zegeningen ontvangen hebben dan dat Israël oorspronkelijk zou ontvangen hebben. Ofwel, dat wat aan Israël beloofd was, kwam tot de heidenen, maar op een veel hoger niveau. Dat is eenvoudig uit te leggen. De beloften aan Israël hebben immers betrekking op aardse omstandigheden, een aards koninkrijk, van hier tot Gunderen, van de rivier tot aan, weet u wel, de bedoel van Dan tot Beersheba. Ik bedoel, dat kan je gewoon op de kaart aangeven, zo'n beetje. Terwijl de zegeningen die aan de heidenen gegeven zijn, in plaats daarvan zegeningen zijn met betrekking tot de hemel. Niet een aards koninkrijk of vaderland, maar een hemels koninkrijk en vaderland. En dat is hoe dan ook hoger. Dat we er ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken is natuurlijk bekend. Maar het gaat erom dat we in ieder geval weten dat het hoger en meer is. Van Abraham staat dan ook in Hebreeën 11 dat hij nu inmiddels begeerig is naar een beter vaderland. Een beter vaderland dan wat hij in gedachten had uiteraard. En waar hij trouwens ook in leefde. Dat was Kanaan. Maar het betere vaderland is niet wat hij krijgt. Het betere vaderland is wat wij krijgen. En daar gaat het om. Er kwam veel water uit. Niet alleen maar water, maar we hebben al gezien, in nummer 20, dat vele water dat natuurlijk een veel sterkere uitdrukking is dan wat erover staat in Exodus 17. Daar staat niet zoveel. Maar hier gaat het om veel water. En daarbij moet u bedenken, want dat is natuurlijk ook nog cruciaal hier in deze geschiedenissen, dat de val van Israël, de vermindering, de struikeling van het Joodse volk, niet was dat zij de Heer kruisten, hoewel het er wel onderdeel van uitmaakt natuurlijk, maar de grote val van het Joodse volk was dat zij de opgewekte Christus niet aanvaarden. Per slotverrekening was hij voor zijn dood nooit openlijk aan hen gepredikt. Hij was altijd verborgen gehouden. Nooit werd er openlijk gezegd dat hij de Christus was. En pas na zijn opstanding, inderdaad in Handelingen 2, de eerste toespraak onder het nieuwe verbond van Petrus, zegt de apostel Petrus aan de ene kant: het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En aan de andere kant roept hij hen op om inderdaad de naam des Heren aan te roepen. En daar gaat het erom dat Israël als volk, en dat bedoel ik dus gewoon met Israël in zijn geheel, tot geloof en tot aanvaarding zou komen in en van de Heer Jezus Christus. En dat is niet gebeurd. En daar struikelden zij dus. En daarnaast lezen wij natuurlijk uitspraken van de Heer Jezus zelf, maar ook van de apostel Paulus in Handelingen, in zijn prediking, waarbij gezegd wordt dat de Christus eerst deze dingen moest lijden om daarna en alzo zijn heerlijkheid binnen te gaan. Zijn heerlijkheid binnen te gaan, Lucas 24, daar zegt de Heer dat bijvoorbeeld tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Dat wil zeggen, toen dat dus zo gebeurde, kon dat moeilijk worden aangemerkt als een val van het volk Israël. Want er gebeurde niks wat niet in overeenstemming was met het plan van God. Maar wat Israël is aangerekend, of wordt aangerekend, is dat het daarna niet tot geloof is gekomen in de opgewekte Christus. De rots was toen al geslagen en had al water voortgebracht. Hij leefde al, maar nou was het vervolgens de vraag of zij er ook inderdaad van zouden drinken. En als u nou goed opletten, zult u zien dat in Exodus 17 weliswaar staat: gij zult op de steenrots slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Maar dat er niet staat dat ze er ook van dronken. Nee, dat hebben ze wel gedaan. Natuurlijk wel. Maar het staat er niet. En per slotverrekening, wij bestuderen niet de geschiedenis, maar het woord van God. En daar gaat het om. In Exodus staat niet dat ze dronken. Het water was er, maar of ze ervan dronken, blijft allemaal twijfelachtig. De vraag is of ze het ook inderdaad tot zich nemen. En dat staat, daarover gaat het hier in nummer 21, of nummer 20. En wat er dus uiteengezet wordt is, dat inderdaad door de opstanding van Christus weliswaar leven was voortgebracht, maar we moesten komen tot aanvaarding van die Christus. En wat hier gebeurt in nummer 20 is dat Mozes en Aaron samen als de vertegenwoordigers van het volk Israël, het Joodse volk in het bijzonder, nog levend onder het oude verbond, inderdaad de steenrots slaan. Let wel, Mozes is daar niet een type van Christus hoor, in deze geschiedenis, hier nummer 20. Mozes is de vertegenwoordiger gewoon van het volk. En hij slaat de rots. Hij staat dus gewoon voor een ongelovig Israël. Hij slaat de rots. Hij verwerpt de Christus in plaats van hem te aanvaarden, van hem te drinken. Dat is ook nog een goede Bijbelse uitdrukking. En het resultaat is wel dat er water voortkomt, maar zelfs veel water, zodat de vergadering dronk en haar beesten. En laat ik nou maar eens weer zeggen, dat is ook inderdaad gebeurd, want de vergadering drinkt er nog van. Nee, want die vergadering en die beesten, dat is dan vervolgens de, letterlijk was het Israël, maar overdrachtelijk is het een uitbeelding van allen die deel hebben gekregen aan de opgewekte Christus, zal ik maar zeggen, alle gelovigen van onze bedeling. En beter nog, ze zijn een beeld van de heidenen eigenlijk. De zaligheid is immers naar de heidenen gegaan. Het is heel eenvoudig. Israël struikelde, wordt uitgebeeld in Mozes sla de rots. En de zaligheid is de heidenen gezonden. En want het water gaat hier naar de vergadering en haar beesten. En als die vergadering dan nog niet staat voor de heidenen, dan staan toch zeker die beesten voor de heidenen. Ik bedoel, het maakt niet zoveel uit en ik ga er ook liever niet al te diep op in. Daar wordt het alleen maar noodloos gecompliceerd van. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat Mozes hier in overtreding is. En want hij staat hier voor een ongelovig Israël wat de Messias verwerpt. Dat leven, dat water is niet tegen te houden, daar gaat het niet om. Maar hij slaat de rots en dat had niet gemogen. En dan staat er, vers 12, derhalve, daarom dus, zei de Heer tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt. Alsjeblieft. Dan zijn Mozes en Aaron dus een type van het ongelovige Israël. Ja, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. En dat gebeurt ook, want eerst sterft Aaron in het gedeelte vanaf vers 22. En daarna sterft ook Mozes, waarna vervolgens de volgende generatie, Jozua namelijk, het overblijfsel van het volk het beloofde land binnentrekt. Zodat dit gedeelte inderdaad uitdrukking geeft aan een ongelovig Joods volk, wat de Messias verwerpt, waardoor het evangelie en de Messias zelf een levend water, het eeuwig leven en zelfs het eerste geboorterecht van het nieuwe verbond inderdaad gaat naar de heidenen. En de geschiedenis daarvan vind je natuurlijk inderdaad in Handelingen. En niet alleen in hoofdstuk 2, maar in alles wat er verder volgt. Want in de geschiedenis van het boek Handelingen vind je inderdaad dat het evangelie weliswaar eerst gepredikt wordt aan de Joden, maar die blieven het niet. Niet in het land, daarna ook niet buiten het land. En vervolgens wordt het evangelie dus gepredikt tot aan de uitersten der aarde. Na de heidenen namelijk. En de strekking van de boodschap is inmiddels gewijzigd. Dat gebeurt heel langzaam, dat heb je niet eens zo goed in de gaten. Maar de strekking van de boodschap is gewijzigd. De strekking van de boodschap, de wijziging daarvan wordt zelfs uitdrukkelijk genoemd in de eerste Thessalonicenzenbrief. Waar blijkbaar de Thessalonicenzen in de verwachting waren van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar waarbij de apostel zegt, nee, zo gaat het helemaal niet, het gaat andersom. Het koninkrijk is en blijft namelijk verborgen in de hemel en daar ligt dan ook onze toekomst. En dat is 1 Thessalonicenzen 4, het verhaal over de opname van de gemeente. Waarbij de apostel dus niet alleen dat begrip opname van de gemeente introduceert, maar waarbij je uitdrukkelijk leert dat niet een aards koninkrijk de bestemming is van de gelovigen van onze bedeling, maar juist een hemels koninkrijk. Aardse koninkrijk zou primair aan Israël gegeven worden, of althans aan het Joodse volk, maar het hemels koninkrijk is bestemd voor de gemeente. En dat is dat vele water waarover hier gesproken wordt. Daarna staat er weer, dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen Israëls met de heren om getwist hebben. En daar moet ik weer hetzelfde over zeggen als wat ik gezegd heb in verband met Exodus 17. Namelijk dit Massa en Meriba, die twist en verzoeking, die worden inderdaad genoemd in het Nieuwe Testament in Hebreeën 2. En is het Hebreeën 2? Nee, het is Hebreeën 3 inmiddels. Vanaf vers 7. Hebreeën 3 vanaf vers 7. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart er niet, gelijk het geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. En verbittering en verzoeking is weer Massa en Meriba. Dus deze plaats dus. Het heeft te maken met dit water wat voortgebracht werd of zou worden, en dus met leven wat voortgebracht zou worden. Dat past volkomen in het kader van de Hebreeënbrief, daar de Hebreeënbrief uitdrukkelijk spreekt, kennelijk, tot diegenen die iets weten van het Oude Verbond. Vandaar ook dat die titel erboven is komen te staan, wat ongelukkig, maar niettemin staat het erboven, hè, aan de Hebreeën en zo. Maar het is in ieder geval geschreven aan hen die het Oude Verbond, het Oude Testament, kennen. De eerste plaats dus inderdaad aan Joden of mensen met een Joodse achtergrond in elk geval. En aan hen wordt dan uiteengezet dat de Messias inderdaad verschenen is, dat hij verlossing tot stand gebracht heeft, maar men zou dan toch hem moeten nawandelen in de woestijn, ofwel men zou in hem moeten geloven en zijn dienst ook moeten aanvaarden. Dat wil zeggen, men zou hem ook moeten aanvaarden als koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond. De middelaar van het Nieuwe Verbond die dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat is het verhaal. En de Hebreeënbrief roept dus op tot geloof in de Heer Jezus Christus, opdat men hem zou aanroepen. Sterker nog, want in Hebreeën staat het nog sterker, er staat niet slechts dat men zou aanroepen, er staat, laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem gaan. Daar wordt niet eens gesproken tot de steenrots, daar wordt de steenrots zelfs beklommen. Dan gaat men in het heiligdom zelf, enzovoorts. Nou, dat is het verhaal. Dus inderdaad, hier in nummer 20 gaat het om niet zozeer de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar het gaat om zijn opstanding en hemelvaart, opdat men zou komen tot erkenning van degene die God als zijn koning heeft aangesteld. En daar laten we het eerst bij, want het is middels tijd voor de koffie. Maak mij niks uit. En zo komen we bij vers 14. Nummer 20, vers 14. Dat lees ik dan ook. Daar staat, daarna zond Mozes boden uit Kades tot de koning van Edom. welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben en dat de Egyptenaars aan ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heere en hij hoorde onze stem en hij zond een engel en hij leidde ons uit Egypte en ziet, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uw landpalen. Laat ons toch door uw land trekken, wij zullen niet trekken door de akker, noch door de wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken, wij zullen de koninklijke weg gaan, wij zullen niet afwijken ter rechter, noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik er zelfs prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Doch hij zeide, gij zult niet doortrekken, en Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaar volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Ja, en dat is dan ook een merkwaardige gebeurtenis uit de geschiedenis. Het is niet echt een teken in de zin van een wonder natuurlijk, maar het staat hier in deze reeks van tekenen. De ene kant het wateren van Massa Meriba, de andere kant het teken van de koperen slang. En deze geschiedenis maakt deel uit van dezezelfde reeks van gebeurtenissen. En ook deze geschiedenis heeft uiteraard een overeenkomstige betekenis. Een betekenis die bijzonder voor de hand ligt, mag ik wel zeggen. Maar ik zal hem ook maar vooraan beginnen. Er staat, daarna zond Mozes boden uit Kades. Want daar waren zij nog steeds, hè? Al sinds vers 1. Tot de koning van Edom. En ik ken een bijbeltekst waar staat, Edom is Esau en andersom, Esau is Edom. Kortom, als er dan staat, alzo zegt uw broeder Israël, dan klopt dat precies. Want Israël was immers Jacob, de andere naam van Jacob. En dat was de broer van Esau, die ook wel als Edom wordt aangeduid. Waarna dus dit gesprek hier, dus een gesprek is tussen twee broers. Al gaat het dan om broedervolken, zoals wij het dan zouden zeggen. Maar de gedachte is dan dat er een gesprek is tussen Jacob en Esau. En u weet, die gesprekken verliepen gewoonlijk nogal stroef. Tussen Jacob en Esau. En dat heeft zijn typologische betekenis in het feit dat Esau of Edom de aanduiding is van het natuurlijke Israël. Gewoon Israël als volk, levend hier op aarde. Esau of Edom was immers de eerstgeborene uit Isaac. Hij was de oudste, hij was er eerder. En Jacob kwam pas later, al was het dan een tweeling, maar hij kwam later. En op grond daarvan is Esau of Edom de aanduiding van het natuurlijke Israël. Zeg in het algemeen maar levend op aarde, levend onder het oude verbond. Terwijl Jacob of Israël een type is van een gelovig Israël. En dat komt uiteraard pas later. Heel simpele zaak, al was het maar alleen omdat Esau dus staat voor Israël, levert onder de wet, dus de vierde bedeling, en Jacob of Israël staat dan in elk geval voor Israël onder de genade, en dat is dan de vijfde, zesde of zevende bedeling, dat doet er dan verder niet toe, in elk geval later. Hoe dat ook zij, die gesprekken lopen moeilijk om de eenvoudige reden dat Jacob en Esau altijd met elkaar overhoop liggen. En dat is in de geschiedenis drukt zich dat ook altijd hierin uit, dat er altijd verschil van inzicht en opvatting bestaat tussen de ongelovigen, zeker ook de ongelovige Israëliet, en de gelovigen. Die dingen die gaan nou eenmaal niet samen, ze hebben andere inzichten, andere belangen enzovoorts, en verdraagt elkaar ook niet werkelijk. Wat dan ook hier in dit gesprek, en het twistgesprek eigenlijk wordt uitgebeeld, is dat Israël zelf intern met problemen zit. De problemen namelijk dat aan de ene kant daar gelovigen zijn, die willen een bepaalde richting op, en aan de andere kant zijn daar ongelovigen die dat inderdaad niet willen. En die ongelovigen blijken sterker te zijn. Want dat is hier zo, Esau is sterker dan Jacob. Of Esau is sterker dan Edom, is Esau is sterker dan Israël, hè? Al die namen. Ik heb al zo'n moeite met namen. Hè? Maar goed, Edom is sterker dan Israël. Israël komt ook heel voorzichtig en beleefd vrouw. Als ze alsjeblieft mogen doortrekken, zou er nergens aan zitten. Die kinderen heb ik ook eens gekend. Die heb ik ook eens binnengelaten. Ze zouden nergens aan zitten. Ze waren niet blind, maar ze keken met de ogen. Nee, met de handen keken ze. Nou goed, laat me zitten. Maar de... Hè? Nee, dan beloven ze netjes nergens aan zitten. Ze komen binnen. Is dit. En daarna is de hele tent een puinhoop. Nou goed, en de oudere broer wil de jongere hier ook niet doorlaten. De jongere zegt, ik zal nergens aan zitten. Daarna zegt hij, nou ja, ik zal ervoor betalen als ik eraan zit. Dus zo zeker was het ook niet. Dan staat het toch? In tweede instantie. Maar hoe dat ook zij, Esau laat niet door. De normale route vanuit Kades naar Israël, of naar Kanaan moet ik dan eigenlijk zeggen, zou inderdaad door Edom geweest zijn. Het gebied van Edom, het gelegen is aan de, aan de oostzijde van het Jordaandal. En zo ongeveer ter hoogte van de Dode Zee en dan verder naar beneden. Dat is het gebied van Edom en daar zouden ze door moeten. Dus de normale route. Trouwens, een normale internationale route ook. Met een bekende weg. Er zijn niet veel straten in de Bijbel of wegen in de Bijbel die een naam hebben, maar deze heeft er een. De Koninklijke Weg. De Koningsstraat, zouden wij zeggen. Hè? Daar stond het kleuterschooltje, wat ik vroeger heel fanatiek bezocht heb, zoals je gemerkt hebt inmiddels natuurlijk. Maar dat doet er nou niet toe. De Koninklijke Weg in elk geval is de bekende karavaanroute ook van Egypte, zelfs naar Mesopotamië toe. Dat gaat het dwars door Edom, langs Petra, de oude karavaanstad enzovoorts. En dan naar het noorden en dan in het noorden weer afbuigend door het dal langs de Eufraat en Tigris weer naar beneden. Goed, nou, doet er nou niet toe. Maar ze zeggen, we zullen de Koninklijke Weg gaan, alleen over de snelweg dus feitelijk. En we zullen niet afwijken ter rechter, nog ter linkerhand. We gaan er alleen maar doorheen en verder niks. Maar ze krijgen daarvoor niet de toestemming. Ondanks de broederschap die er dan toch tussen Israël en Esau geweest is. Daarna wordt die weg nog een keer genoemd, dacht ik, in vers 19... Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken. En dat, die term gebaande weg wil ook hetzelfde zeggen als de koninklijke weg. Het is namelijk de gebruikelijke route. Dat betekende natuurlijk ook dat het de route was waar zoveel karavanen doorheen trokken. Er was een levendige handel in de praktijk. Altijd tussen Egypte, het centrum van een beschaafde wereld, zeg maar, hè. De cultuur daar, Egypte. En aan de andere kant Babel, Mesopotamië of het land Sinaar of hoe het in de Bijbel maar heten mag. En al de verkeer kwam daar langs, kwam door Edom. Langs dat gebied. Goed, het zou dus normaal geweest zijn als Esau of Edom hen had doorgelaten. Want iedereen mocht er door, maar bij deze gelegenheid gebeurde dat niet. De typologische betekenis daarvan is een bijzonder voor de hand liggende, dat zei ik al. Dat is namelijk heel eenvoudig deze, dat Israël inderdaad niet kon ingaan in het nieuwe verbond, niet tot geloof kon komen, niet de vervulling van de beloften kon bereiken, omdat hun eigen oude natuur hen in de weg zat. Of zal ik zeggen, hun eigen oudere broer zat hen in de weg. Namelijk de oudere cultuur die ze al zoveel eeuwen met zich meedroegen. Want dat is Edom. Ja, ik weet nooit of ik nou op zo'n avond er dieper op in moet gaan op dit soort punten. Maar het blijkt dat in de schrift, met name ook in de profetieën, dikwijls over Esau of Edom, meestal is het Edom, gesproken wordt. Terwijl uit het verband zonneklaar blijkt dat het niet over Edom gaat, maar over Israël. Een natuurlijk Israël, een ongelovig Israël, maar niettemin Israël. En toch wordt de naam van de oudste broer daarvoor gebruikt. Dan heet het Edom. En dat komt gewoon omdat een ongelovig Israël eigenlijk gelijkgesteld is met Edom. Israël immers stamt af van de jongere broer die eerst geboorterecht heeft ontvangen. In principe op grond van Gods verkiezing en in de praktijk, maar dan met iets kleinere lettertjes, op grond van geloof, daar komt het op neer. Maar als dat volk niet gelooft, Ja, dan is het hetzelfde als Edom of Esau. Dat is de oudere broer, de man die zijn eigen weg gaat. Zijn jager is, zal ik maar zeggen, zijn eigen idealen nastreeft. Dat is het verhaal in de Bijbel, enzovoorts. En die werd zijn eerstgeboorterecht ontnomen. En die werd dus achtergesteld bij Jacob. En dus bij Israël. Waar het om gaat is dat als Israël ongelovig is, het dan ook achtergesteld zou moeten worden. Eerst geboorterecht zou moeten kwijtraken. Niet meer Gods uitverkoren volk zou zijn. Maar op grond van de afstamming van Abraham, Isaac en Jacob is het dan hetzelfde als wat nu Esau is. Edom dus. Vandaar dat we profetieën vinden in de schrift over Edom. Terwijl het in werkelijkheid gaat over Israël. Een eenvoudig voorbeeld daarvan, vind ik, is dat van Malachi. Die kan ik nog net onthouden, die naam. Malachi. Laatste boek van het Oude Testament. Waar staat vanaf vers 1: de last van het woord des Heren tot Israël. Door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? Was niet Esau, Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. En ik heb zijn bergen gesteld tot verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Tot zover zullen niks mee mis. En dan vers 4, ofschoon Edom, en dat is natuurlijk Esau, ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder opbouwen, alzo zegt de Heere der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heere vergramd is tot in eeuwigheid. En uw ogen zullen het zien en gij lieden zult zeggen, de Heere zij groot gemaakt van de landpalen Israëls af. En voor de hele rest van het boek gaat het vervolgens absoluut niet over Edom. Want het punt is dat hier weliswaar staat Edom in vers 4, maar de bedoeling is een ongelovig Israël. En lees het maar. Ofschoon een ongelovig Israël, eigenlijk Jodendom, zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen. En dan hoop ik dat u meteen begrijpt dat dat zinvolle taal is, dat het ergens op slaat. Dat gaat over de terugkeer van het Jodendom, van het Joodse volk, uit de Babylonische ballingschap, hier in de dagen van Malachi. En net zo goed gaat het over de terugkeer van het Joodse volk in onze dagen. Na Palestina. In ongeloof om daar het land te bouwen. Precies hetzelfde is op onze dagen ook van toepassing. En dan zegt de Heer, ofschoon zij zeggen, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaats weder bouwen. Alzo zegt de Heer de Heerschare, als zij het bouwen, zal ik afbreken. En dat is ook gebeurd, vanuit de dagen van Malachi gezien zeker. Want uiteindelijk is het herstelde Judea en Jeruzalem inderdaad weer afgebroken in het jaar 70 van onze jaartelling bij de verwoesting van Jeruzalem. En het Joodse volk of de staat Israël of hoe het maar heten mag, de Joodse staat die wij vandaag kennen, zal inderdaad ook afgebroken worden, verwoest worden namelijk uiteindelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël in de dagen van de grote verdrukking. En daar blijkt u dat het daarover gaat, uit de hele rest van het boek. Daar gaat het namelijk over Israël, levend onder een judaïstisch systeem, een judaïstisch godsdienstig systeem, wat niet kan zalig maken en wat bovendien gepraktiseerd wordt in ongeloof. Daar gaat de hele rest van het boek over. En dan wordt er aangekondigd dat eerst Johannes de Doper zou komen, dan wel Elia zou komen, dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, die dag des Heren zal komen, brandende als een oven, zegt hoofdstuk 4 vers 1. En daarbij wordt uiteraard gesproken over de grote verdrukking die zou komen. En zo eindigt het boek ook, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla, of het land eigenlijk met de ban sla. Kortom, het hele boek gaat over Israël. En die merkwaardige introductie over Esau, die kan alleen verklaard worden als begrepen wordt dat Esau of Edom niks anders is dan een ongelovig Israël. En in het bijzonder in dit geval het ongelovige Joodse volk. Iets dergelijks geldt voor een ander Bijbelboek in eigenlijk nog sterkere mate, maar daar is het wat moeilijker thuis te brengen. Dat is namelijk in de profeet Obadja. Een paar bladzijden terug dus. Profetie van Obadja, dat begint met het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere en er is een gezant gestuurd onder de heidenen, staat op en laat ons opstaan tegen hen ten strijde, enzovoorts. Kortom, er wordt een profetie gegeven, daar houdt het hele boek zich feitelijk mee bezig, 1 bladzijde, een profetie over Edom. Maar uit het verband van het boek blijkt dat veel meer, dan hou ik een slag om de arm dus, hè, dat veel meer gedacht wordt aan Israël, een ongelovig Israël, dan aan een ongelovig Esau of Edom. Dat neemt niet weg dat het wellicht best op Edom van toepassing gebracht kan worden. Mede ook omdat er met wat aardeskundige aanduidingen in staan en zo. Maar in het algemeen gaat het over dat de dag des Heren nabij is, over al de heidenen enzovoorts. En dan wordt inderdaad Esau uitdrukkelijk genoemd. En het eigenaardig is dat als uiteindelijk gesproken wordt over de redding die er zou zijn op grond van geloof, dan wordt ineens niet meer over Edom gesproken, maar er wordt gesproken over Israël en over Sion. Dan verandert de naam. Consequenter zou zijn te spreken over Esau waar een oordeel over zou komen op grond van ongeloof, maar dat gezegend zou worden vervolgens op grond van geloof, een bekering. Maar in plaats daarvan lezen we over oordeel over Edom. Maar als er bekering is, dan komen de zegeningen over Sion en over Israël. Nou, de enige zinvolle verklaring is dus dat onder Edom verstaan dient te worden een ongelovig Israël. Net als in Malachi 1, vers 3 en 4. En bovendien, als de dag des Heren wordt aangekondigd, bijvoorbeeld in vers 15, dan zouden we toch in de eerste plaats moeten denken aan Israël, want die dag des Heren komt aan het einde van de 70e week van Daniel, na de verduistering van de zon en de maan en de sterren. Kortom, dat is een algemeen bekend profetisch gegeven langzamerhand. En verder wordt er gesproken over de dag der benauwdheid in vers 12, het einde van vers 12. Maar de dag der benauwdheid, wel, die kennen we het best als de dag der benauwdheid van Jacob uit Jeremia. Wat is het? 30 geloof ik, Jeremia 30. Dat wil zeggen, dat is ook de aanduiding van de grote verdrukking. En dat is toch ook in de eerste plaats van toepassing op Israël en bijzonder een ongelovig Israël. En bovendien is in dit boek Obadja sprake van een soort strijd tussen Edom en zeg maar Israël of Juda. En zeg dan niet meteen, dan kan het niet hetzelfde zijn. Want ik heb ook gezegd dat het niet hetzelfde is. Maar die strijd tussen Edom en Juda, die hier dan genoemd wordt, is eigenlijk de strijd tussen een ongelovige Joods volk en aan de andere kant het gelovige overblijfsel uit datzelfde Joodse volk. En verder dient u te bedenken, maar dat is een heel algemene opmerking dan, dat als in de Bijbel namen genoemd worden, dan zijn die namen minder strak dan de namen zoals wij ze kennen, namen die in de burgerlijke stand staan ingeschreven, en in onze paspoorten enzovoorts. Namen in de Bijbel die worden veel losser toegepast. Namen zijn namelijk in het algemeen beschrijving of aanduidingen van iets of iemand. En als die iets of iemand een beetje verandert of in een andere hoedanigheid verkeert, wordt ook de naam veranderd. Enzovoorts. Namen staan niet zozeer voor de mensen, maar staan voor bepaalde grondbegrippen. En als mensen aan die grondbegrippen beantwoorden, dan krijgen ze die naam mee. Dat is maar alles. Vandaar dan ook dat wij verschillende personen met dezelfde naam gewoonlijk bij elkaar zetten en geen verschil meer maken. Zeggen het is gewoon hetzelfde. Hetzelfde. Ze hebben dezelfde naam, dus is het hetzelfde. Dat het een andere persoon was, dat zal best.
Ik heb het laatst eens nagekeken. Weet je hoeveel personen er in de Bijbel zijn onder de naam Jozef? Zal wel niet. Ik wist ook niet. Maar ik heb ze geteld, het waren er 13. En dan denk ik, dan is er geen één zoek. Dat moet kloppen. Maar goed, dat even terzijde. Maar er zijn er zoveel die Jozef heten dus. Maar in de typologie, zal ik maar zeggen, in beginsel, hè, in die grondbegrippen, zijn ze altijd hetzelfde. Namelijk, ze zijn de eerstgeborenen. De eerstgeborenen van het Nieuwe Verbond, degene met het dubbeldeel, aards- en hemelsdeel enzovoorts. En elke keer als er iemand onder die naam genoemd wordt, is het hetzelfde. Dat is net zoiets als de naam Eleazar of Eliezer of Lazarus, dat is dezelfde naam. Ieder die zo heet, heeft dezelfde functie, namelijk hij is een beeld van het hoge priesterschap van het Nieuwe Verbond. Om maar eens wat te noemen. Dat wil zeggen, die namen worden los gebruikt. Nou, als van oorsprong de naam Esau en dus ook de naam Edom de aanduiding is van een ongelovig Israël, het ongelovige natuurlijke, laat ik het zo zeggen, natuurlijke zaad van Abraham en Isaac, dan zal het duidelijk zijn dat als bij Jacob en dus bij Israël het geloof ontbreekt, dan is het niks anders dan het natuurlijke zaad van Abraham en Isaac en dan heet het Edom of Esau. Ik kan het u nog wel sterker vertellen hoor. Want uiteindelijk is het zo dat de naam Edom volstrekt hetzelfde is als de naam Adam. Het wordt alleen verschillend uitgesproken om een of andere reden. Maar het is volstrekt hetzelfde. En daarmee is het gewoon de aanduiding van de natuurlijke mens. En dat vertel ik u steeds. Alleen als we zeggen Esau en Edom, dan bedoelen we de natuurlijke mens. Voor zover hij van Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts afstamt, hè. Maar als het gewoon Adam is, is het gewoon alleen de natuurlijke mens. Nou, hoe dat ook zij, ik ga maar weer terug naar nummer 20. Als daar dus sprake is van de Edomieten, zijn dat letterlijk natuurlijk de afstammelingen van Esau, het volk der Edomieten, of van het volk van Seir, of hoe ze dan ook maar genoemd worden bij gelegenheid. Maar typologisch staan ze nog altijd voor het natuurlijke, het ongelovige Israël. En daar gaat het om. Want dat ongelovige Israël, dat natuurlijke volk met zijn eigen wetten en regels, in de dagen van handelingen zal ik maar zeggen, dat wordt hier door Esau en Edom uitgebeeld. En dat stond de bekering, laat ik het anders zeggen, dat stond de komst van het koninkrijk in de weg. Het stond de vervulling van al Gods beloften aan Israël in de weg. Daar stond een ongelovig, een natuurlijk Joods volk. En die zeiden gewoon, wij willen helemaal niet dat deze over ons koning zei. Er gaat bij ons niemand over die koninklijke weg. Leuk hè, er is een koninklijke weg aan Israël bekendgemaakt. Die weg is daar. Maar Israël zei gewoon, ze komen er hier niet door. Klaar uit. En wat zei het gelovige Israël dus, wat gebeurde dus met de gelovigen in de dagen van handelingen? Als we hier niet door kunnen, dan moeten we langs een andere weg. En die andere weg was die weg die bescheidenlijker werd uitgelegd in, hoe kom ik er nou ineens op? In Handelingen 19, als ik het goed heb. In Handelingen, nee, het is niet Handelingen 19 of wel. Nee, nou, bijna. Handelingen 18, ja, het laatste gedeelte. Het is die weg die aan Apollos, een Jood uiteraard, in Efeze werd uitgelegd. Daar staat namelijk een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte in Alexandrië, een welsprekend man, die kwam te Efeze machtig zijnde in de schriften. Dat wil zeggen, hij kon er een boel mee, hij was er sterk in. Machtig, sterk in de schriften. Die kende die goed. Deze was in de weg des Heren onderwezen. Nou, daar heb je de weg. Hij was in de weg des Heren onderwezen. Dat was, en dan zeg ik het meteen even, zo hè, recht. Dat was de weg van Egypte door de woestijn via Edom, de normale route, de koninklijke weg, naar Kanaan. Oftewel, de weg van verlossing. De weg van hoe de beloften uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament vervuld zouden worden. De normale route. En de normale route is die van dat de beloften inhielden dat Abraham en zijn zaad een eeuwig onvergankelijk koninkrijk zouden ontvangen. En dus de normale route is dat het ook inderdaad zou gebeuren. En dus praten we dan over een aards, geopenbaard koninkrijk. Nou, daar wist die man dus nogal veel van. Hij was in de weg des Heeren onderwezen. En vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heeren. Zodat u maar ziet dat dat de goede methode is, hè. Vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, dat is het echtpaar dat de zaken van de gemeente in Efeze in runde, om dat zo eens te zeggen, op zijn Engels, hè. Die leiden, gaven leiding in hun huis dan, aan die gemeente. Terwijl, als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich. Zeggen, Apollos, we moeten je even spreken. En zij legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Bescheidenlijker wil zeggen dat er meer onderscheid, meer scheiding gemaakt zou worden. Dat is bescheidenlijker. Dat wil zeggen, wij hebben daar geen Nederlands woord meer voor. We gebruiken nou Frans woord, hè. Ze legden dat gedetailleerder uit. Ja, nauwkeurig zegt het niet zo goed, hè. Nauwkeurig, ja, gedetailleerd is ook niet goed. Bescheidelijker wil zeggen dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de diverse aspecten van de weg en van het plan Gods. Onderscheidenlijk, hè. Dan zijn er verschillen. We moeten het een met het ander niet verwarren. De algemene gedachte is, er zou een koninkrijk komen, maar er moet onderscheid gemaakt worden. Tussen twee details, zouden wij dan zeggen misschien, hè. Namelijk, het een is een verborgen koninkrijk in de hemel, het ander is een geopenbaard koninkrijk op aarde. En de volgende stap is dan, dat deze twee koninkrijken niet gelijktijdig tot stand komen. Dat wil zeggen, eerst is er sprake van de verborgenheden van het koninkrijk en pas 2000 jaar later zou er sprake zijn van de openbaring van het koninkrijk. Bijvoorbeeld. Nou, zij legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Dat is heel interessant bovendien dat dit in Efeze gebeurt, want juist in de brief aan Efeze wordt ook die weg Gods bescheidenlijker uitgelegd. En wordt gezegd dat de gelovigen met Christus niet alleen het koninkrijk en het nieuwe verbond is ingegaan, maar met Christus ook in het bijzonder gezet is in de hemel. Aan de rechterhand Gods. Efeze 1 en 2 in het bijzonder. Nou goed. Zij legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Nou even, brengen we dat even weer terug in nummer 20. Dan betekent het dat Apollos, ja, de Alexandriër, hè, dat Apollos op de hoogte was van de weg Gods van Canaan via de woestijn. Of van Israël, nee, van Egypte via de woestijn naar Canaan. Oh, wat erg is dat. Maar de bescheidelijker verklaring die volgt is dat de weg niet door Edom zou gaan, maar om Edom heen. Dat moet zo aanwijzen op de kaart, hè. Om Edom heen. Met een omweg. Een afwijking namelijk. Waarom? Men moest om Edom heen, want Edom is het ongelovige Israël. In het bijzonder het ongelovige Joodse volk. Daar moet men dan omheen. Want dat volk wilde niet dat Christus, de Heer Jezus, over hen koning zou zijn. Als men dus naar het koninkrijk moet, moet men daaromheen. En dat is het hele verhaal, dat is een gedachte die vele malen, ook in het Oude Testament en met name in de typologie ook genoemd wordt. Maar het is ook de reden waarom in Handelingen het evangelie ook wordt aangeduid als de weg. Degene die van die weg zijn, staat er dan bijvoorbeeld, hè. En hier natuurlijk in Handelingen 19 helemaal twee keer, hè? De weg Gods. Er is iets bijzonders met die weg Gods. In het Oude Testament staat al dat die weg niet recht was, in de zin van dat het een omweg was. Zo lezen we over Jacob, dan ga ik weer terug naar de typologie van Genesis. Lezen we over Jacob in Genesis, dat als het eerstgeboorterecht tussen Esau en Jacob verwisseld wordt, en Jacob dus het eerstgeboorterecht krijgt boven Esau. Kortom, als het nieuwe verbond aanbreekt, want dat is hetzelfde, als Isaac de erfenis doorgeeft aan zijn zonen. Dus, hè? En Jacob daarbij stelt boven Esau, dat is een beeld van het nieuwe verbond aanbreekt. Als dat gebeurt, moet Jacob vluchten voor Esau. Dat is net zo'n verhaal, precies hetzelfde verhaal. Moet Jacob vluchten voor Esau, en wat gebeurt er? De eerste plaats waar hij terechtkomt heet later Bethel, maar voor het zover was heette die plaats Luz. L-U-Z, hè? Luz heet het daar. En dat betekent een afwijking. Een detour, zeggen de Engelsen. Een omweg. Een listige omleiding, denk ik soms. Maar goed, maar dan in de positieve zin van het woord. Wat er gebeurt namelijk, is dat Jacob moet vluchten. Nou ja, goed, naar oom Laban, hè, naar de andere tak van de familie. Kortom, daar ga ik nou even niet op in. Maar in ieder geval, hij moet naar de andere tak van de familie. Blijft hij 20 jaar en na 20 jaar komt hij pas weer terug en raakt dan ook weer met Esau verzoend. Als dat geen omweg is, weet ik het niet meer. Abraham was in de tijd al uit Haran gekomen, in Syrië, naar Canaan. Maar als Jacob de erfgenaam wordt, moet hij alsnog terug naar Haran, waar inmiddels ook de generaties opgeschoven zijn, hè, en oom Laban de dienst uitmaakt. En pas 20 jaar later komt hij dan weer terug in Canaan. En die weg daar naartoe gaat via Luz, oftewel Bethel. De omweg, Luz. Maar Jacob noemt de plaats Bethel, huis Gods. Nou, wat het is duidelijk genoeg, dat is onze bedeling. Dat kan niet missen. Een omweg. Aan de andere kant een soort van uitstel. Nog anders geredeneerd, een onderbreking. Dat is ook een hele goede Bijbelse gedachte voor die gang van zaken. Hè? Heel Bijbelse uitdrukking ervoor. Een breuk, een onderbreking. Maar niettemin, het was inderdaad een omweg. En pas na 20 jaar komt hij terug. En dat komt nog wel eens vaker voor, zal ik het wel iets moeilijker noemen. Als dezelfde waarheden uitgebeeld worden in de geschiedenis van Absalom, meteen aan het begin van de geschiedenis van Absalom, moet Absalom inderdaad vluchten naar de familie van zijn moeder, in het buitenland dus, om pas na jaren weer terug te keren en dan het koningschap op te eisen. Dat kreeg hij ook, maar uiteindelijk heette de koning toch David. Maar dat zeg ik om het om moeilijk te maken, denk ik dan maar. Maar goed, daar zal ik maar niet verder op ingaan. Dat is toch gecompliceerd. Maar dat is zo'n omweg. Nou, dat is wat hier aan de hand is. Als dus Israël niet door Edom kan of mag, maar er omheen moet, dan is dat een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling waarin Edom, dat wil zeggen het natuurlijke volk, ongelovig is en Gods weg naar het koninkrijk gaat dan inderdaad met een omweg, gaat daaromheen, passeert Israël. De zaligheid is dus bij de heidenen terechtgekomen. Dat is dan de gedachte van Romeinen 11, dat we er straks gelezen hebben. En het wordt vervolgens bevestigd in de twee volgende pericopen. De een is die van Aaron, die sterft en die wordt opgevolgd door Eleazar. Want wij leven in de dagen van die omleiding, die omweg. En in onze dagen is inderdaad het priesterschap van het oude verbond opgeheven, uitgebeeld door Aaron. En wij kennen de hoge priester van het nieuwe verbond, uitgebeeld door Lazarus, Eleazar dus hier. Precies zo, pas precies. En het geldt ook voor de volgende geschiedenis, die van nummer 21, de koperslang. Want het is natuurlijk precies hetzelfde. Eleazar die Aaron vervangt aan het einde van hoofdstuk 20... is natuurlijk precies hetzelfde als de koperen slang die al die slangen beneden vervangt. Maar ik denk dat we daarover beter weer kunnen hebben de volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij in deze tegenwoordige bedeling mogen leven en dan zelfs nog in dagen die zo kort vooraf gaan aan de verschijning van onze grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we hem mogen kennen. We danken u dat dat woord en die zaligheid die tot Israël gezonden was inderdaad gekomen is tot de heidenen en dat hun val geworden is tot rijkdom der wereld en rijkdom der heidenen. We danken u daarom, Vader, dat we mogen drinken van het water uit de steenrots, die geestelijke steenrots. Dat we leven en overvloed hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus, die wij kennen als degene die niet alleen stierf, maar boven alles uit de dood opstond en uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand.
We willen u dankzeggen, vader, dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven en uit de overvloed van het leven wat u ons in Christus geschonken hebt. We danken u ook dat we deze heilswaarheden ook mogen terugvinden in deze oud-testamentische geschiedenissen. En mogen zien hoe u daadwerkelijk aan Israël uw wegen bekendgemaakt hebt. We danken u daarom, vader, dat ons geloof daardoor gebouwd mag worden. Dat we, waar we ook de schriften openen, mogen lezen over dingen die ook in onze dagen actueel zijn. Dingen die ons wijzen op onze heiland, van wie we steeds opnieuw lezen dat hij de wereld heeft overwonnen en dat hij hoe dan ook tot zijn doel komt met degenen die in hem geloven. Wij danken u daarom dat we de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben om te naderen tot die troon der genade, om te komen tot hem die de eersteling is van de nieuwe schepping, die gesteld is ver boven elke overheid en macht, en in wie wij ook meer dan overwinnaars geworden zijn. Wij danken u, vader, dat we deze avond ook daartoe mochten gebruiken. Uw woord mochten openen en onze aandacht en blik mochten richten op u.